Ik heb vier vragen. Laat ik maar met de eerste beginnen, want die was mondeling. Het is een punt dat ik eigenlijk wel genoemd heb, maar dat dan misschien toch niet zo goed is overgekomen. Iemand maakte de verstandige opmerking. Eigenlijk moest je eerst de waarheid van Filippenzen 3 kennen voordat je die van 2 in praktijk kan brengen. En dat heb ik straks ook zelf gezegd, maar soms gaan de dingen zo vlug. Maar ik dacht nog aan een vers dat me straks ook door het geheugen ging, maar dat ik niet genoemd heb in Hebreeën 12. Waar we lezen van de Heer Jezus dat hij om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen terwijl hij de schande heeft veracht. Dat is heel belangrijk. Hoe komt het dat de Heer Jezus het kruis kon verdragen? Dat verschrikkelijke waar de discipelen zo tegen opzagen. Nou, daar zijn allerlei dingen van te zeggen, maar één ding is, omdat de Heer Jezus wist wat er achteraan kwam. Hij wist dat het kruis niet het einde zou zijn. Het is hetzelfde waarom zoveel martelaren de kracht vonden om de marteldood te kunnen verduren. Daar is natuurlijk ook meer van te zeggen, want je hebt ook al weet je wat er achteraan komt, toch genade van God daarvoor nodig. Maar dat was omdat de marteldood hen alleen maar in de armen van Christus kon brengen. Ze zagen wat er achteraan kwam, maar zoals met de Heer Jezus, om de vreugde die voor hem lag, de vreugde van de verheerlijking en van alle resultaten van het verlossingswerk die hij eenmaal zou aanschouwen, daardoor heeft hij het kruis kunnen verduren. Wij kunnen soms dingen verdragen omdat we weten dat ze leiden tot een hoger goed. Dat is een heel algemeen principe. We leggen dat aan onze kinderen uit. De tandarts doet even pijn. Kan ook wel een half uur pijn zijn. Maar het dient een hogere doel. Je legt dat uit. En zo leer je ze bepaalde pijnen te verduren vanwege het grotere goed dat daardoor bereikt wordt. En als je geen zicht hebt op dat grotere goed, en dat is de situatie in Markus 10. De discipelen, het was nog niet echt tot hen doorgedrongen dat de Heer Jezus moest sterven. Ze zagen het als een noodlottig iets waarvan ze hoopten dat het alsnog niet door zou gaan. Ze zagen niet dat Christus moest sterven en nog minder zagen ze waartoe dat alles zou leiden. Want als ze dat gezien hadden, als zij geweten hadden van de vreugde die ook voor hen lag, dan zouden ze met Christus blijmoedig die weg gegaan zijn. Dat zou wel zwaar geweest zijn, dat was voor de Heer Jezus ook. Ondanks die vreugde die voor hem lag, heeft hij toch zwaar geleden. Dat weten we uit Gethsemane. Maar hij heeft het kunnen verdragen omdat hij wist wat erop zou volgen. En zo is het met ons ook. Dat is het grote verschil met Markus 10. Als we weet hebben van de verheerlijkte Heer, wordt het daardoor ook zoveel gemakkelijker om te verdragen en te verduren met de vernederde Heer op aarde. We lezen in Romeinen 8 vers 17... Als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Als we dus met hem lijden, dan weten wij voorbaat dat daar de verheerlijking op volgt. En dat maakt het iets minder moeilijk om het lijden met hem te verdragen. 2 Timotheüs 2 vers 12, indien wij met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Dat maakt het verdragen makkelijker, want je weet wat erop volgt. Wij weten dat als we met hem lijden, dat is opdat we ook zijn heerlijkheid zullen delen. En dat wist Paulus. Paulus wist van de verheerlijkte Christus. Hij verlangde naar hem, hij verlangde ernaar om bij hem te zijn. En in die tussentijd wilde hij de Christus op aarde, de vernederde Christus, navolgen. Een andere vraag is, wie zijn die uit vers 10, zij die onder de aarde zijn? Dan zijn toch alle graven geopend? Ja, maar het gaat hier ook niet zozeer om degene die in de aarde zijn, maar degene die onder de aarde zijn. Het is de voorstelling die we ook in het Oude Testament vaak vinden. Een soort drie verdiepingen huis. Boven is de hemel, waar de hemelbewoners zijn. De engelen in de eerste plaats, maar ook de verheerlijkte hemelse heiligen. Dan degene die als mensen op de aarde zijn. En de onderwereld, dat is in die oude voorstelling. De wereld onder deze aarde, dat is de wereld van de duistere machten. Daar wordt natuurlijk verschillend over gesproken. Want het is ook de macht der lucht in Efeze 2 vers 2. De macht in de hemelse gewesten. Maar het zijn degenen die thuis horen in de onderwereld. Of dat nu dat kunnen ook degenen zijn die in de Hades zijn. In de plaats der pijniging. En uiteindelijk in de hel. Die voorgesteld wordt zoals het. Nou, ga naar de hemel, het ga naar boven is, er wordt de hel al voorgesteld als een naar beneden gaan. Dus hier hebben we alle schepselen onderverdeeld. De hemelsen, de aardlingen, dus de volkeren die dan nog op aarde zullen zijn bij de wederkomst. En degenen die onder de aarde zijn, de duistere machten, de demonen en degene die in diezelfde duisternis zullen verkeren tot een eeuwigheid waar ook de demonen zullen zijn. Jezus heeft het geen roof geacht enzovoort. Is dit omdat hij inderdaad God was, dat hij tijdens zijn op aarde zijn geen gebruik heeft gemaakt van zijn God zijn? Ja, dat is ook een uitleg die ervan gegeven wordt en ik denk een hele goede. Hoewel het enige bezwaar is, het komt een beetje vroeg. Het begint hier met Christus die in de gestalte van God was. Dat was zo in de eeuwigheid. In de gestalte van God zijn betekent dat het wezen van God in jou is. Datzelfde goddelijk wezen dat in de Vader was, was ook in de Zoon. En toen de Heer Jezus als mens op aarde was, was hij nog altijd in de gestalte van God. Hij heeft zijn godheid niet afgelegd. Dat wil zeggen, sommigen hebben dat wel beweerd, maar dat kun je zo niet zeggen. Hier op aarde heeft hij ook goddelijke eer in ontvangst genomen. Terwijl een engel of Petrus, je vindt dat in het boek Openbaring, als een ander zich voor hen neerbuigt, zegt: doe dat niet, ik ben ook maar een schepsel. Dan zien we dat de Heer Jezus vrijelijk dat soort verering, dat soort huldiging in ontvangst neemt. Hij heeft dus niet zijn godheid afgelegd. Wat hij wel afgelegd heeft, is de uiterlijke heerlijkheid die daarbij hoort. Zijn heerlijkheid is versluierd achter het menselijk gewaad, hoe moet je dat zorgvuldig zeggen? Doordat hij mens werd, werd de goddelijke heerlijkheid verhuld. Niet weggenomen, niet afgelegd, maar verhuld. Maar voor de gelovigen was er af en toe wel degelijk iets van te zien. In Johannes 1 lezen wij: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dat wil zeggen, het was er dus nog steeds. En als je daar verlichte ogen van je hart voor had, zoals de discipelen dat hadden, dan zagen ze soms toch door het gewaad, door de sluier van zijn mensheid, die goddelijke heerlijkheid daar doorheen schitteren. Zoals wij dat nu ook mogen door de Heilige Geest. Als we de Evangelie lezen en je leest dat de Heer Jezus dan zegt: kind, uw zonden zijn u vergeven, dan zeggen de fariseeën meteen: terecht. Hoe kan hij dat nou zeggen? Alleen God kan dat. Zij wijzen hem dus af om die reden. Wij zeggen: nee, precies, dat is een glimp van die goddelijke heerlijkheid. Ook op aarde kon hij, omdat hij in de gestalte van God was, zonde vergeven aan mensen. En zo kon hij een heleboel andere dingen. Hij kon melaatsen reinigen, waarvan we het Oude Testament lezen dat alleen God dat kan. Maar hij deed het. Maar die godheid van hem was versluierd achter de sluier van zijn mensheid. Als zijn goddelijkheid, zijn goddelijke heerlijkheid rechtstreeks zichtbaar zou zijn geweest, dan zou hij ons verteerd hebben. Niemand kan God zien en leven. Vandaar dat we het dus zo proberen te begrijpen, dat zijn goddelijke heerlijkheid er nog steeds was, maar verhuld achter de sluier van zijn menselijkheid. Zodat we een mens zagen. Een heel gewoon mens. Hij had gestalte nog luisteren dat we hem geëerd zouden hebben, zegt Jesaja 53. Een heel gewoon mens. Je moest goddelijk verlichte ogen hebben om door dat gewaad iets van zijn heerlijkheid te zien. Maar dan zag je het ook. En dan zoals de vraagsteller het zegt, en dat is ook heel bijzonder. Als je het leven van de Heer Jezus beziet, dan kun je je afvragen: heeft hij ook ooit ten eigen bate gebruik gemaakt van zijn goddelijke macht? Of heeft hij die goddelijke macht alleen aangewend tot zegen van anderen? Dat is een goede vraag. De Satan wilde hem precies op dat punt verleiden door tegen hem te zeggen: indien gij Gods zoon zijt, zeg van deze broden dat zij stenen worden. En de Heer Jezus had dat kunnen doen. Van deze stenen dat zij broden worden. Nou, wij zijn eerder in staat om van broden helaas stenen te maken. Dwazen die wij zijn, zoeken ons geestelijk voedsel op de verkeerde plaats. Maar de Heer Jezus werd uitgedaagd van deze stenen broden te maken. Indien hij Gods zoon zijn, dan zou hij op dat moment van zijn goddelijke heerlijkheid en macht gebruik gemaakt hebben om iets voor zichzelf ten eigen bate aan te wenden. En ik ken zulke voorbeelden niet in de evangelie. Hij had zijn goddelijke macht kunnen gebruiken om degene die hem sloegen, degene die hem oneer bewezen, terug te slaan. Hij heeft het niet gedaan. Een enkele keer zien wij iets, je zou kunnen zeggen het voorbeeld, en dat is dan ook van een zeer bijzonder karakter, als hij de soldaten die hem kwamen gevangen nemen in Johannes 18, achterwaarts laat deinzen en op de grond laat vallen. Daar zien we iets van zijn goddelijke heerlijkheid. Maar uiteindelijk is ook geen van allen daarbij enig letsel toegebracht. En hij heeft zich ook daardoor niet aan hun macht onttrokken. Hij heeft dat alleen maar gedaan om ze duidelijk te maken wie hij was. Wie zoeken jullie? En hij laat dan ook zien wie dat is die ze zoeken. Maar hij heeft zich niet ermee aan hun handen overgeleverd. Hij heeft het dus niet gebruikt om daardoor te ontkomen aan, wat, aan die boosheid die ze met hem van plan waren. En dus dat is ook een interessant en boeiend aspect. Je kunt je vragen, heeft de Heer Jezus ooit zijn goddelijke heerlijkheid tot eigen nut aangewend? En misschien moet je inderdaad zeggen, eigenlijk nooit. Hij heeft het alleen aangewend tot anderen. In die zin heeft hij ook zich tot niets gemaakt. Hij was niet erop uit om zijn eigen belangen te dienen. En daarvoor heeft hij zijn goddelijke heerlijkheid dan ook nooit gebruikt. Maar wel om er anderen mee te dienen. Dus dat zou ook zeer wel een facet kunnen zijn van deze uitdrukking. En dan nog over een eenvoudig punt, maar dat toch op zichzelf ook weer boeiend is. De vraag luidt, het gaat over vers 19. Maar ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Wat betekent dat? Ik hoop in de Heer Jezus. Wat bedoelt Paulus daarmee? Dat zijn zo van die kleine dingen. We vinden dat vaker, ook als het over gemoedstemmingen gaat, laat het in de Heer zijn. Natuurlijk over grote zaken ook. Als je wilt hertrouwen, goed, maar mits in de Heer, zegt Paulus in 1 Korinthe 7. Een huwelijk in de Heer, dat is van twee mensen die beide de Heer dienen. Maar zo is het heel vaak, zo'n klein tussenzinnetje, je leest er zo overheen. Maar het geeft onmiddellijk aan dat er ook voor een gelovige drieërlei hopen is. Ik zei twee, maar ik maak er meteen drie van. Er is een vleeselijk hopen, een zondig hopen. Ik vraag wel eens aan mensen, maar dat zal ik nou vanavond niet vragen. Wie heeft er in zijn leven wel eens iemand dood gewenst? Nou, je kunt allemaal wel eens een keer, er zijn maar weinig mensen die dan hun handen opsteken dat ze dat nog nooit gedaan hebben. Je kunt op een gegeven moment zo kwaad op iemand zijn. En bij jonge mensen heb je dat wel eens in de kritieke fase naar hun eigen ouders toe. Je kunt zo kwaad op iemand zijn dat je iemand dood wenst. Dat is ook een hopen, maar dat is een zondig hopen. Dat is een hopen in het vlees. Dan is er een natuurlijk hopen. Dat is niet zondig, dat is niet verkeerd. Maar het is wel op jezelf gericht. Dat is niet altijd per se zondig. Als je zegt, aanstaande zaterdag hier hebben wij ons zondagschool uitje en we zouden het zo fijn vinden als het dan mooi weer zou zijn. Dat zou ik nou het algemene voorbeeld vinden van een natuurlijk hopen. Ja? Terwijl als we werkelijk de dingen met het oog van de Heer konden zien, dan zouden wij met de Heer al die boeren horen bidden die zeiden, ach Heer, alsjeblieft, laat het toch mogen regenen. En dan zouden we zeggen, Heer, we hebben wel een zondagsschoolreisje, maar we horen al die boeren schreeuwen, laat het dan maar regenen, Heer. Of Heer, kunnen we niet een deal maken als het nou 's nachts rekent voor de boeren en overdag, dat zou je graag willen, heb ik vaak gedacht. Dat is een natuurlijke hoop. Het is niet zondig, maar het is, zit wel weer een heel stuk eigen belang. Je raad zegt, het is voor die kleine kinderen, maar toch. Maar er is ook een hopen, dat is werkelijk, en dat heeft hier te maken met wat ik straks zei over het bidden in de geest. Er is een hopen dat echt op het niveau van de Heer is. Dat is een hopen waarin je zo dicht bij de Heer bent en ook zo zijn gedachten kent, dat het een hopen is waarin je helemaal eens geestes bent met de Heer. Nou, dat zullen wij niet makkelijk van onszelf zeggen. Dat is maar goed ook. Want Paulus zegt het hier. En hij zegt het hier ook geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar Paulus zegt het hier, hij kan het ook zeggen. Want hij weet, dit is een hopen dat helemaal in overeenstemming is met de bedoelingen van de Heer. Want de Heer weet dat ik dat niet zeg uit eigen belang. Maar dat ik het zeg vanwege het belang van de Filippiërs. Opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Dat zegt Paulus niet omdat hij dan zelf zo gerust is, maar omdat hij vurig hoopt dat het ook die Filippiërs geestelijk goed zal gaan. En hij weet dat, hoopt de Heer ook. Hij is daarin helemaal op de lijn van de Heer. En dat is heel bijzonder. Denk er maar eens over na. Er is een zondig hopen soms in ons. Er is een natuurlijk hopen. Dan gaat het niet om zondige dingen op zichzelf, maar het is wel meer op je eigen niveau. toch veel meer gericht op wat wij prettig en aangenaam zouden vinden. En er is een hoop dat helemaal eensgeestes is met God en zijn belangen in deze wereld. En bidden in de geest. Maar is een vleeselijk bidden, dan vraag je om dingen die niet goed voor je zijn. Dat had je kunnen weten als je dichter bij de Heer was geweest. Er is een natuurlijk bidden. Dat is bidden ook met het oog op je alledaagse omstandigheden en behoeften. Er is niks mis mee. De Heer zelf leert ons bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En er is een bidden in de geest. Maar gaat het ook werkelijk om de geestelijke wereld? Dan zie je waar Gods belangen liggen in Barneveld. Wat zou er geweldig zijn als we nou eens 100 christenen hadden in Barneveld. Die zo dicht bij de Heer zouden leven dat ze wisten waar Gods belangen lagen in dit dorp. En die op dat niveau zouden bidden. Soms beklaagt de Heer zich erover dat hij wel dingen zou willen doen, maar er is niemand die erom vraagt. En dus kan het niet. Het is zo typisch. Je moet u maar eens thuis nalezen aan het slot van Ezechiël 22. Daar zegt God, ik had het land willen zegenen, maar er was niemand die erom vroeg. Niemand die daarvoor tussen beiden trap. Niemand die daarvoor in de bres sprong, ja. God wil gebeden zijn, zegt een oud lied. En ik ga nou even door op dat lijntje van het bidden in de geest. Waar zijn die 100 mensen die weten waar Gods belangen liggen in Barneveld en die op dat niveau met hen bidden, zodat God dit dorp kan zegenen, want hij wil zegen schenken. Dat is een algemene regel bij God. Zegen schenken, antwoord op de gebeden. En vaak zijn al die mensen bezig met hun gezondheid en met hun eten en drinken en natje en droogje en hun bewaring en allemaal met hun eigen belangen. En de Heer zegt, ik geef dat allemaal graag. Geef dat allemaal graag. Maar zijn er nou geen mensen die nou eens geïnteresseerd zijn in mijn belangen? Waar ik nou mee bezig ben in dit dorp. Ze zijn allemaal bezig met hun eigen zaakjes. Het is niet per se vleeselijk, maar het is ook niet erg geestelijk. Nou, zo is er ook een hopen in de Heer. Wat hoop je nou allemaal? Nou, heel veel daarvan heeft betrekking op onze eigen belangen. Maar er is ook een hopen in de Heer dat gericht is op Gods belangen. In je eigen leven misschien. Er zijn misschien wel heel andere prioriteiten die God met jouw leven voor heeft dan je dat zelf hebt. Er is een natuurlijk hoop en er is een hoop in de dingen van de Heer. Op zijn niveau, verlichte ogen van het hart. En ook op een heleboel andere terreinen, zo zie je dat hier bij Paulus. Mooie vraag, zo'n klein dingetje, lees je zomaar overheen. Als je een heel hoofdstuk moet behandelen, dan sla je dat zomaar over. En dan vind ik het al zo fijn als iemand er toch nog naar vraagt, want dat geeft dan gelegenheid om dit ook nog te zeggen. Zo had ik dan heel veel andere dingen kunnen zeggen, maar jullie hebben er niet naar gevraagd. Nou, we hebben tijd zat trouwens. Nu komen de mondelingen vragen. Broeder.
Wat voor laatst is die hoop, dat is drie rij hoop, net die hoop die in de brief van Peter staat. Die levende hoop. Is daar een relatie met de drie hopen die net
in de ja, dat, in zekere zin wel en in zekere zin niet. Het gaat daar om een objectieve hoop die elke christen heeft. Wij hopen op de hemelse heerlijkheid. Dat is wat Titus schrijft, de hopen des eeuwige levens. Ik verdenk sommige advertentieopstellers er wel eens van dat ze eigenlijk bedoelen dat ze hopen dat de betrokken het eeuwig leven heeft, maar dat ze het niet zeker weten. Maar de bedoeling van Paulus is, zoals je dat ook in Hebreeën 11 leest, dat het gaat om een zekere hoop, een vaste hoop. Elke gelovige heeft de hopen des eeuwige levens. Het is niet dat hij hoopt dat hij naar de hemel zal gaan, maar dat weet hij zeker. Dat is een zekere hoop, een zekere vaste hoop. En zo weten we ook in 2 Petrus 1 is dat, meen ik, hè, dat daar ook een hoop is die voor ons is weggelegd in de hemel. Het is het eerste brief, hoofdstuk 1 vers 3, een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Dat is een objectieve hoop, dat wil zeggen wij weten ervan, dat staat in de Bijbel. Het staat ons niet altijd, dat is de subjectieve kant, ons zo levendig voor de aandacht. We zijn daar niet altijd zo bij bepaald. Maar we hebben er allemaal weet van. Dit is gewoon Gods plan voor de gelovigen. En de ene keer sta je er beter bij stil dan de andere keer. Maar we hebben er allemaal weet van. Maar gericht zijn op Gods belangen in Barneveld, ja, daar heb ik geen bijbelteksten over. Daar kom je alleen maar achter. Als je zo dicht bij de Heer bent, dat je Gods gedachten op dat terrein leert verstaan. En daarom zeg ik, dat is dan toch weer wat anders. Dit gaat om een geopenbaarde hoop waar we alle van kunnen weten. Ook al staat het ons niet alles zo helder voor de aandacht, maar wij weten er allemaal van. Maar er zijn andere dingen waar je werkelijk, in het weekend heb ik ook gepreekt over Daniël 10. Waar je dat zo treffend ziet dat Daniël 3 weken bidt en vast. En niet omdat hij nou bijvoorbeeld ziek was, Hij werd er ziek van de 3 weken bidden en vasten. Maar hij was zo begaan met het lot van Gods volk in de toekomst. Er was niets bij dat hij voor zichzelf zocht. Hij bad en hij vastte omdat hij zich grote zorgen maakte over het lot van zijn volk. En na 3 weken komt dan eindelijk die engel naar hem toe die al die tijd tegengehouden was door een duistere macht. Dat geeft dan ook wel een bijzonder zicht op wat er in de geestelijke wereld zich allemaal afspeelt als gelovigen echt gaan strijden in de gebeden. Maar daar zat hij op Gods lijn. Want hij wist waar Gods belangen lagen in deze wereld. Dan gaat het om de geschiedenis van Gods volk. En het eerste wat hij dan te zien krijgt, en anderen die bij hem zijn zien dat niet, dat is dat visioen van Christus in Daniël 10. Daniël krijgt grote dingen te zien, die niet voor iedereen zijn weggelegd. Wat in 1 Petrus 1 staat, is voor, dat weten we al, is ons allemaal weggelegd en we weten er ook allemaal van. Dat zijn andere dingen waar we niet weet van hebben, maar waar we weet van zouden kunnen hebben als we dicht genoeg bij de Heer waren. En dan leer je op dingen te hopen waar een heleboel christenen niet eens aan toekomen om eraan te denken. Dat is een hoop in de Heer Jezus. Dus in die zin zie ik daar toch wel een beetje verschil. Wat u noemt, dat kunnen we allemaal weten als we de Bijbel zouden kennen. Maar Daniël wist niet hoe het met Israël verder zou gaan. Hij had daar de grootste zorg over. En dat was niet zijn belang, dat was het belang van God, want het is Gods volk. Zoals Mozes bij God pleit dat hij het volk toch zal sparen en het beloofde land zal brengen. Want hij zegt, uw eigen belangen zijn ermee geboeid, Heere God. U kunt het niet maken om Israël te vernietigen in de woestijn. Wat zullen de vijanden dan niet zeggen? Trouwens, u hebt het zelf beloofd. Hij maakt God als het ware duidelijk, heel menselijk uitgedrukt, waar Gods belangen liggen. Dat is een man die bidt in de geest. Die praat niet over zijn eigen belangen. Hij bereidt zichzelf uit het boek van God te laten schrappen voor Israël. Cijfert zichzelf volkomen weg. Maar hij is bezig op het niveau van God zelf. Hij moet God als het ware naar herinneren. Het wordt daar heel menselijk beschreven waar Gods eigen belangen liggen ten aanzien van Israël. Nou, dat soort kampioenen heb je er maar weinig. Daniël is zo'n voorbidder. Abraham in Genesis 18 is zo'n voorbidder voor Sodom en Gomorra. Mozes was zo'n voorbidder in Exodus 32 tot 34. Die hebben geleerd wat bidden in de geest is en ook wat strijden in de geest is. Heel bijzonder.
Ik wil het over van de verheerlijking. Wat is dat nou eigenlijk? Is het verheerlijking, maar ook onze verheerlijking en onze werken die wij doen, meer of minder. Tellen we nou mee of hebben we dan meer aan Christus aan te bieden als we meer werken in hem doen? Of hoe zit dat nou? Is dat gewoon iedereen wordt behouden en dat zit? Of heb je daar nog gradaties in?
Dat zijn een heleboel vragen, broeder. Dat is een avondvullend programma, zowat. Maar ik zal proberen het kort te houden. Ja, daarom. Nee, daarom, dat is goed. In de eerste plaats, heerlijkheid, de simpelste definitie is daarvan, is tentoongespreide voortreffelijkheid. De heerlijkheid van God, dat zijn al zijn voortreffelijkheden die in hem zijn en aan het licht komen, tentoongespreid worden. En waar dat gebeurt, daar wordt God verheerlijkt. In de zin van, daar komt zijn innerlijke voortreffelijkheid, zijn pracht, zijn luister, zijn schoonheid, zijn glans, wordt zichtbaar gemaakt voor ons. Nou heb je daarin ook een subjectieve zaak, kant. Namelijk, wij kunnen God verheerlijken. Dat betekent niet heerlijkheid aan God toevoegen, want dat kan natuurlijk niet. Maar wel die heerlijkheid van God in het licht stellen. Als wij God in onze liederen en gebeden prijzen en groot maken, dan is dat een vorm van verheerlijking. Dat wil zeggen, wij brengen zijn heerlijkheid dan aan het licht. Wij spreken die uit in onze lofprijzingen. Dat is verheerlijken. Verheerlijken kan dus 2 dingen betekenen. Het kan betekenen iemands heerlijkheid uitspreken die al heeft. Maar het kan ook betekenen heerlijk maken wat iemand nog niet is. Dus met rechtvaardiging precies hetzelfde. Er staat dat mensen rechtvaardigden God in Lucas evangelie. Nou, God is al lang rechtvaardig. Maar ze brachten zijn gerechtigheid aan het licht. Ze spraken die uit. God doet dat in zekere zin met de gelovigen ook. Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. Wij waren goddeloos, hij heeft ons rechtvaardig gemaakt. Maar ook als God een mens ziet die nu in Christus is, in de opgestaan en verheerlijkte Christus, dan verklaart hij die mensen rechtvaardig. Rechtvaardig heeft dus ook dat tweeën. Die 2 kanten. Rechtvaardig maken, maar ook uitspreken dat iemand rechtvaardig is. Nou, als wij God verheerlijken, Dan voegen we niks aan zijn heerlijkheid toe, maar we spreken die heerlijkheid wel uit. We brengen die aan het licht, zodat iedereen het kan horen. Maar God verheerlijkt ons ook. En dat betekent, wij waren het niet, maar we zijn het geworden. In zekere zin nu al, want in Romeinen 8 lezen we die hij tevoren bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, die hij geroepen heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. In vers 29 of 30 van Romeinen 8. Dus dat is in beginsel nu al ons deel. Maar het zal straks ook zichtbaar worden. Dan krijgen wij een verheerlijk lichaam. Dat zullen we de volgende keer zien in Filippenzen 3. Een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn verheerlijking. We hebben nu een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn vernedering. En straks een lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn verheerlijking. Dan wordt dus ook ons lichaam heerlijk gemaakt. Dat wil zeggen, het zal lijken op het verheerlijkte lichaam van Christus. Dan zal het een onsterfelijk en onvergankelijk lichaam zijn geworden. Dus God verheerlijkt ons. Hij laat ons daarin delen in de verheerlijking van Christus. Hij maakt ons heerlijk. Zodat als wij met Christus zullen verschijnen, dan zal ook aan ons die heerlijkheid gezien worden. Die God ons geschonken heeft. Zo zegt Paulus dat ook. Wanneer Christus uw leven geopenbaard wordt, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossen 3 vers 4. En er zijn vele plaatsen die dat zeggen. Onze heerlijkheid zal dus aan het licht treden. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Wanneer hij, dat is Christus, komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in alle die hebben geloofd. Dat is niet verheerlijk door zijn heiligen, dat doen we nu al door onze lofprijzing, dat zullen we in de hemel ook doen. Maar als wij straks met hem zullen verschijnen in heerlijkheid, dan zal in al die heerlijke heiligen die met hem verschijnen ook zijn eigen heerlijkheid aan de dag treden. En zal hij verheerlijkt worden in die heiligen. Dus wij ontvangen heerlijkheid, in beginsel nu al, doordat wij in Christus gezien worden. Christus is heerlijk, dus als God naar ons ziet, dan ziet hij ons bekleed met die heerlijkheid van Christus. En straks in de opstanding of bij de wederkomst zal ook ons lichaam daarin delen. Dan zal ook ons lichaam verheerlijkt worden. Diezelfde glans en luister hebben die het verheerlijkte lichaam van Christus heeft. En is daar nu verschil in bij de gelovigen? Nou, het is al vaak gezegd, wij zullen in de hemel zijn wat God op aarde van ons heeft weten te maken. Wij zullen allemaal de heerlijkheid van Christus weerspiegelen. Maar je hebt kleine planeetjes en je hebt grote planeetjes. Je hebt kleine sterretjes en grote sterretjes. Sterren met meer glans dan de anderen. We zullen allemaal volmaakt zijn in heerlijkheid. Maar sommigen zullen een peper- en zoutstelletje zijn. Die zijn ook vol, maar het zijn maar klein gebleven. En anderen zullen als een emmer zo groot zijn. Ook vol, allemaal volmaakt. Allemaal volgemaakt met zijn heerlijkheid. Maar sommigen zijn op aarde niet groter geworden dan een zoutvaatje. En anderen als een emmer of als een nog grotere tank. Dus in die zin is er wel verschil. Ons leven is in dat opzicht van belang. Want we zullen straks ook door voor de rechterstoel van Christus beloond worden naar wat we hier op aarde zijn geweest. We zullen allemaal kinderen van God zijn. Maar zoals je al je kinderen evenzeer lief hebt, maar de een meer beloning geeft omdat hij meer verdiend heeft dan een ander, zo zal het straks ook zijn. Sommigen zullen beloond worden met een kroon. Kroon der gerechtigheid, kroon der heerlijkheid, kroon des levens. En anderen zullen, zoals 1 Korinthe 3 zegt, het vege lijf redden. Die zullen ook verheerlijkt worden met Christus. Maar er zal weinig extra glans zijn, omdat ze met hun werk, omdat hun werken niet veel voorstellen. Nou, heb ik ze allemaal gehad, die je noemde?
Ja.
De meeste wel, hè? Maar het is een belangrijk woord, dat woord verheerlijken. Gods glans aan het licht brengen en voor ons betekent het heerlijk maken. Zo eerst geestelijk en dan lichamelijk. We hebben zo nog 5 minuten over voor de laatste vraag.
Aanleiding van het boek 9e Koning.
Oh jongens.
Vers 6. Het gaat over.
Past het wel bij het onderwerp van vanavond?
Dus ik had al moeite om hem te stellen.
Nou laat horen. Laat horen.
Als Jacob gezegend wordt door de engel van Esau. Krijg je de naam Israël, die door de Heer en de naam gewoon wordt overgenomen. Hoe kan dat?
Ja, ik zou zeggen, waarom kan dat niet? Heel veel mensen snappen absoluut niet waar dit over gaat. Dus zal ik het straks afhandelen? Zeggen jullie nou, hij kan ons wat? Of zal ik het maar.
Kun je samen van die vraag?
Nee, want dan moet ik het hele achtergrond vertellen van wat hij daar verteld heeft.
Maar wat was de vraag?
De vraag was, hoe kan als de engel met wie Jacob strijdt in Genesis 33, als dat een, het gaat om de vraag, is dat een positieve macht of een negatieve macht? En ik verdedig in dat boek dat het een negatieve macht is en niet een engel des Heren. Hoe kan het dan dat hij Jacob toch een naam geeft en dat het zelfs een naam is die de Heren overneemt? Het is een beetje als de naam Jacob zelf. Esau is de eerste die een uitleg aan die naam geeft. En daar zijn we zo van onder de indruk dat sindsdien iedereen denkt dat Jacob hielenlichter betekent. Zelfs al zijn er nog Jacobs in deze zaal vanavond. Of Jacoba's. Niemand? Kom nou. Ah, toch één Jacob in de zaal. Als ik nou aan jou gevraagd had wat betekent die naam, wat zou je dan gezegd hebben? Hij zou gezegd hebben, ik weet het niet. Dat is helemaal erg. Een naam te hebben en niet weten wat die betekent. Maar heel veel mensen nemen die negatieve uitleg van Esau over. Maar er is ook een positieve uitleg. De hielvasthouder kan ook heel positief zijn. Dat betekent dat Jacob Esau niet loslaat. Dat staat ook in dat boek beschreven. Nou, zo is het ook. De duivel kan dat... een heel ander voorbeeld nog eventjes voordat ik bij die duivel kom. Jona zegt heel chagrijnig, God is barmhartig en genadig. En anderen hebben dat als een juichkreet gezegd om God erin te prijzen. Je kunt dus hetzelfde zeggen met totaal verschillende motieven en beide de waarheid uitspreken. Zo zou het dus kunnen zijn in die uitleg dat die engel, ik zou bijna zeggen op chagrijnige wijze, moet erkennen dat hij een strijder Gods is. En de Heere heeft zijn eigen motieven om hem die naam te geven. Je kan niet zonder meer zeggen, hij neemt die naam over, want dat staat er zo niet. Hij geeft in Genesis 35 zelf die naam aan Jacob. Maar met een heel andere instelling. Niet als negatief, met een bittere ondertoon, als die uitleg correct is, dat die engel dat zo zegt. Maar op een positieve wijze. Hij is een strijder Gods. Hij is een, die ook op gestreden heeft of, en, op een goede wijze. En dan niet zozeer dat hij tegen een godheid gestreden heeft, maar dat hij voor God gestreden heeft. Je kunt die namelijk weer net zo bij een hiedenlichter, je kunt zoveel insteken geven, een positieve en een negatieve. Er zit zo'n rijkdom aan mogelijke betekenissen. Hij heeft gezegevierd tegenover die godheid met wie hij streed. Maar hij is ook een strijder voor God, met een hoofdletter. Dus ik zit er niet zo mee. Maar ik weet dat sommigen zeggen, dat is een reden waarom die uitleg niet juist kan zijn. Nu kunnen beide uitleggingen behouden worden. Dus het is niet... daar gaat het ook niet om. Goed, voordat er nog meer mensen over andere boeken vragen gaan stellen, gaan we afronden voor vanavond.